Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Op 4 maart 2009 overleed schrijfster en filosoof Patricia de Martelaar. Het is verbluffend hoe vaak ze vandaag nog geciteerd wordt. En toch zijn er maar weinig mensen die haar werk echt kennen of gelezen hebben. En 10 jaar na haar dood is het ook een hele opgave, ondanks het feit dat ze nog in de actualiteit staat, om iets van haar werk terug te vinden in de boekhandel. Het Hoger Instituut van Wijsbegeerte in Leuven, waar de Martelaar les gaf, houdt nu maandag een herdenkingsavond. En het literair tijdschrift G wijdt een themanummer aan haar. Die avond is een hommage en tegelijkertijd een oproep. Zit hier aan de Pompidou-tafel Paul Courtois. Paul, jij bent een oud collega en tevens vriend, mag ik denk ik wel zeggen, van Patricia de Martelaar. Hoezo hommage en oproep?
Ja, zoals je zegt, denk ik dat het wel hoog tijd is om te denken aan die beschikbaarheid van het werk. De verkrijgbaarheid van het werk van Patricia is zeer problematisch geworden. Heel wat dingen kan je hooguit nog hier of daar in een bibliotheek te landen vinden of in een antiquariaat of zo. En ja, haar werken zijn aan de andere kant zeer bekend en men verwijst er vaak naar. Dit is een heel gekke toestand.
Ja, en hoe komt dat, denk je?
Dat haar werk zo bekend is?
Nee, dat het integendeel zo bekend en niet makkelijk verkrijgbaar.
Geen idee. Dat is voor mij ook een raadsel, dat dus tot op dit moment geen uitgever gevonden is om daar iets aan te doen en om daar bijvoorbeeld aan verzamelde werken te gaan werken.
Ja. Je hebt haar goed gekend, dat zei ik net al. En het is heel toevallig dat er op dit moment nog 2 andere gasten aan tafel zitten die ook een band hebben met Patricia de Martelaar. Een daarvan is Wietse, Marivoet Wietse. Wat is jouw band met Patricia de Martelaar?
Ik heb een aantal vakken bij haar gevolgd als student Germaanse talen en later ook wijsbegeerte. Kreeg ik van haar wijsgerige antropologie, taalfilosofie en volgde ik een seminarie waarin we de vrolijke wetenschap van Nietzsche lazen.
Ja, oké. Maar je zit hier niet om het... Je mag uiteraard zo meteen ook iets zeggen over Patricia de Martelaar als we het over haar hebben. Maar je zit hier ook omdat we jou gevraagd hebben om eens vooruit te blikken op een performance die zal plaatsvinden nu zaterdag in Performatic, dat festival, dat performancefestival, dat op een aantal, ik denk 11 plekken in Brussel plaatsvindt, van een zekere Ivo Dimchev.
Ja, Ivo Dimchev, een Bulgaarse performer, die sinds 10 jaar de internationale podia onveilig maakt en vooral opvalt, of in eerste plaats opvalt, door zijn indrukwekkende présence. Hij heeft een vrouwelijk alter ego, Lily Hendel, waarin hij wit gepoederd op de bühne verschijnt, enkel gekleed met een parelslip en stiletto's.
Oké, dat belooft. Ik kijk uit naar wat je zo meteen over die voorstelling waar we ons mogen aan verwachten te vertellen hebt. De andere gast die ook een link heeft met Patricia de Martelaar is Louis Decordier. Dag Louis. Hoe ken jij Patricia de Martelaar?
Ik heb nog filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Leuven en daar had ik zelfs hoogleraar wijsbeheerde.
Ja, dus jullie hebben bij alle drie eigenlijk, moet ik zeggen, les gehad van haar. Want Paul Courtois, je hebt ook les gevolgd bij haar, maar dan als collega. Toch nog even zeggen, voor ik met jou doorga op Patricia de Martelaar, Paul, dat Louis, dat jij hier zit om het te hebben over een project waar je al jaren aan bezig bent. Ik mag het een project noemen, denk ik. Ja. Biblioteca del Sol, ergens in de Sierra Nevada. Wat ben je daar precies aan het doen? Even kort, voor we straks wat dieper op ingaan.
Ja, een tiental jaar geleden ben ik begonnen aan de bouw van een bibliotheek in het hooggebergte van de Sierra Nevada, de Spaanse Sierra Nevada, op een 2000 meter hoog. En daar bewaar ik boeken voor de toekomst, maar ook voor het heen.
Boeken voor de toekomst. En zit daar toevallig een boek bij van Patricia de Martelaar?
Ja, want ik heb een aantal exemplaren van haar werk. Ja, dat stamt nog uit de tijd van toen ik studeerde aan Leuven.
En alles is eigenlijk welkom in die bibliotheek daar.
Ja, er is niet zo enorm veel plaats. Ja, maar iedereen is welkom om een boek op te sturen, ja.
Ja. Paul Courtois, ik stel jou net voor als oud-collega en vriend van haar. En ik zei ook net dat je lessen bij haar gevolgd hebt als collega dan. Misschien moeten we even teruggaan naar het begin van jullie kennismaking. Hoe lang gaat dat terug dat jullie elkaar kennen? Hoe heb je haar leren kennen?
Ja, ik was collega van haar toen ik begon als assistent op het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. En dat is ondertussen zo'n 35 jaar geleden zeker, veronderstel ik. Zij was daar namelijk toen ook al. Patricia was net iets jonger dan ik. En was zelf dadelijk na haar studies, denk ik, zowat gestart ook met haar doctoraatstudie.
Ja.
En zij was dus daar al. En wij zaten dus samen in dezelfde seminaries, zeg maar. Ik was dus geen student van haar. Ik heb toen ook niks bij haar kunnen volgen, uiteraard. Maar veel, veel later, dus in 2007, denk ik, heel toevallig ben ik er opgekomen om dan haar college te volgen. Dat over Chinese filosofie ging, over
Taoïsme. Heel toevallig dus niet uit interesse.
Jawel, maar onze nieuwe contacten waren eigenlijk vrij toevallig ontstaan. Want elk was zo wat zijn eigen weg gegaan. Hè. Patricia was dus ook terechtgekomen in Brussel bijvoorbeeld en zo verder. En was sinds een aantal jaar dus ook terug in Leuven les aan het geven. Net als ik toen. En op een gegeven moment, ik was toen bijzonder geïnteresseerd in die jaren in Japanse cultuur, Japanse rituelen, Japanse literatuur en zo verder. En ik was dus begonnen met heel gekke ideeën om echt Japans te gaan studeren met het kanji-schrift, inbegrepen enzovoort. Op een gegeven moment kom ik op mijn kantoor na die les kanji, al goed uitgeput, zowat van
dat vraagt wat van een mens, neem ik aan.
En zie ik daar op mijn kantoor oefeningen in kanji liggen die ik zelf duidelijk niet geschreven heb. En ik vraag me af, wat kan dit betekenen? Wel, toen kwam ik erop, sinds een paar weken, sinds het begin van dat academiejaar, deelde ik dat kantoor met Patricia.
Maar zij was er niet zo vaak.
Die er enkel was voor haar spreekuur, die enkel een kantoor nodig had voor haar wekelijks spreekuur, in feite.
En jij was into Japan en zij...
En zij was kennelijk China, met China bezig, wat ik toen nauwelijks besefte. En toen zijn we dus terug aan het praten gegaan. Hè. En vermits ik op dinsdagvoormiddag mijn eigen les had en de dinsdagnamiddag dus even wat vrij kon nemen. En Patricia haar college Taoïsme. Wat,
een vak dat zij trouwens daar geïntroduceerd heeft. Ja.
Op dinsdagnamiddag kwam ik op het idee, vind je dat goed als ik dat ook mee ga volgen? En dat vond zij goed. Dus op die manier ben ik dus effectief student van Patricia geworden.
Ja, ze moet blijkbaar een begenadigd lesgever geweest zijn. Ik kijk even aan de twee heren aan de overkant van de tafel, Louis en Wietse. Wat herinner jij je van de lessen van Louis, van Patricia de Martelare?
Ik herinner mij vooral dat ik de hele zomer eigenlijk er naar uitgekeken had om die les te krijgen van haar. Want toen was eigenlijk speciaal filosofie gaan studeren omwille van Patricia. Ja, en dat was voor mij alleen nog altijd een ervaring op het moment dat zij de ruimte binnenstapte. Zo. Ja, en dan dacht ik, nu is het echt begonnen, zo mijn studies.
Ja, en hoe komt dat dan? Waarom was je zegt net speciaal voor haar filosofie gaan studeren? Kan je zeggen waarom?
Ja, ik had een aantal boeken van haar gelezen en dat had serieus impact op mij gemaakt. En zo is dat gegroeid.
Haar essays dan? Of haar romans? Want ze heeft van alles geschreven.
Ja,
hè?
Ik denk Verlangen naar ontroostbaarheid.
Mm, ja, dat is iets wat altijd terugkomt trouwens, dat werk. Ja. Ja. Wietse, hoe zat dat met jou? Je hebt ook, zei je net, een aantal lessen gevolgd bij haar.
Toen ik begon te studeren, was een verlangen naar ontroostbaarheid en ook haar roman Littekens, net als Rainbow Pocket, verschenen. En ik herinner mij dat mijn medestudenten en ik van die boeken heel erg onder de indruk waren en het dan fantastisch vonden om van haar les te krijgen in een groep die maar bestond uit 10 studenten.
Mm. dan wordt het heel persoonlijk ook. Dan is er een uitwisseling.
Ja, ja. Heel bijzonder.
Maar wat maakte dan, Paul Courtois, dat verlangen bijvoorbeeld, hè, laat ons daar even ons op concentreren, naar ontroostbaarheid. Waarom was dat zo sterk? Wat was de kracht van wat Patricia de Martelare schreef in haar essays?
Ja. In de eerste plaats zou ik zeggen, het schrijven zelf was, ja, bereikte een vorm van, ja, volmaaktheid in een zekere zin. Als je dat boek nu bekijkt, als je dat eruit neemt, die essays, haar bekendste essaybundel, dat staat vol teksten die eigenlijk klassiek geworden zijn ondertussen, die je klassiekers zou kunnen noemen. Daar staan dus prachtige zinnen in, gewoon.
Er wordt ook heel vaak uitgeciteerd, hè, uit een verlangen naar ontroostbaarheid. Ja. Dus, als je het bekijkt, zou een studie waard zijn. Ja. Te zien hoe vaak het geciteerd.
Heel gevat, haar stijl, om nu eventjes in die klassieke terminologie te spreken, haar schrijfstijl is zo gevat.
Zo niet academisch.
Pittig, ja, helder ook. Niet op zoek naar grotere obscuriteit. De zaken zijn al obscuur genoeg, in een zekere zin, waar ze over schrijft. Soms ook erg associatief, maar dat dan is dan vooral in de romans, of in een aantal romans het geval. Ik lees misschien even een zinnetje voor, of twee. Gewoon losweg eruit gepikt. Het verlangen om bij de eigen begrafenis aanwezig te zijn is niets anders dan het verlangen om toch nog even om het hoekje te kijken nadat men het is omgegaan. Het verlangen om bij de eigen begrafenis aanwezig te zijn is bovendien, hoe paradoxaal het ook mag klinken, een verlangen naar onsterfelijkheid. Het is een verlangen om dood te zijn en om precies daarom niet dood te kunnen gaan.
Ja, dood is heel vaak een thema bij haar. Ja. Want ja, ze is 51 geworden, wat veel te jong is. De dood komt heel vaak terug in een soort van, ja, zich daarmee verzoenen. En dan sterft ze op zo'n jonge leeftijd. Als ze net rust gevonden heeft, denk ik, begrepen te hebben uit haar werk en haar biografie.
Dat is inderdaad mijn kijk op Patricia geweest. Dus door die late wederkennismaking via haar Taoïsme boekje en de les, daar, en dus gesprekken rond die les, na die les, vaak, heb ik echt sterk de indruk gehad dat Patricia een serieuze wending had genomen in haar leven, die heel veel te maken had met die ontdekking van het Chinese denken. Zij was eigenlijk, ja, biografisch bekeken, laat ons zeggen, een onrustige, rusteloze figuur, die een tamelijk getormenteerd leven toch heeft geleid. En het lijkt erop, ik weet niet hoe dat allemaal begonnen is, maar die wending, maar dat zij daar iets gevonden heeft dat haar een soort van rust en sereniteit heeft gegeven die laatste jaren. En het is dan inderdaad heel vreemd, bevreemdend en tragisch ook, dat precies op het moment waarop zij in haar leven dus een soort van harmonie vond in die wereld van, ja, paradoxen juist. Niet de harmonie pre-établi van westerse metafysici zoals Leibniz of zoiets, waar het universum eigenlijk het beste van alle mogelijke universa is. Maar een harmonie tussen paradoxen, in het paradoxale. Zij leek daar een soort van rust in te vinden. En voor het eerst misschien ook het gevoel van, je kan dat vinden als je je laat gaan, in een zekere zin. Als je ertoe komt om die voortdurende spanning van presteren en perfectie van je af te zetten.
Loslaten.
Ja, het is een boek dat gaat over loslaten. En het hele vreemde is, als ik erop terugkijk, van op een afstand van 10 jaar ongeveer, iets meer, op die leservaring en dat boek en die gesprekken daar rond, dan vind ik het meest bijzondere in de manier waarop zij het Taoïsme aanbrengt daar. Het is een filosofie van de gezondheid bij haar. Zij interpreteert de Tao als een weg naar mentaal-lichamelijke gezondheid en harmonie. Doorheen paradoxen. Die paradoxen mag je niet loslaten, dat is voor haar de weg. En dat blijft dan, anders zou ze waarschijnlijk ten onder gegaan zijn in de rust, ja, als het ware.
Nu, het was iemand die zich heel ver hield van allerlei publieke optredens ook. Ze gaf niet graag interviews en dat soort dingen. Je hebt daar... Je hebt dichter bij haar gestaan, je hebt haar persoonlijk gekend. Viel wat zij schreef dan ook echt samen met wie zij was?
Ja en nee. Je kon dus in gesprekken met Patricia op elk moment het onverwachte antwoord verwachten.
Oh ja?
Het onverwachte antwoord, haar meest bekende misschien roman... Die titel die lijkt me niet gestolen. Patricia was in de conversatie gewoon voortdurend onverwacht.
Ja.
En intrigeerde voortdurend. Net zoals in de logica volgens welke haar werken zijn opgebouwd.
Het onverwachte antwoord, daar heeft ze de publieksprijs voor gekregen, denk ik.
Ja. 2004 of 2005.
2005, denk ik, ja.
De laatste roman. Aan de andere kant ook nee. Omdat Patricia, wanneer je daarmee omging... gewoon een heel gewone vrouw was. En er is heel wat graafwerk verricht naar het mysterie van Patricia. Dat gebeurt nog altijd.
Ja, daar hangt toch een soort van mystiek rond haar.
Ja, ja. Maar eigenlijk was zij op zoek, en dat heeft waarschijnlijk zelf ook jaren geduurd, om veel meer een gewoon iemand te kunnen zijn en gewoon te kunnen leven. En dat is denk ik ook iets waarbij dat Chinese denken... heel erg heeft geholpen om in het gewone leven te staan en vrede te nemen daarmee en vrede te krijgen met zichzelf in de eerste plaats.
Ja. Paul Courtois, je hebt ook een bijdrage geleverd aan dat themanummer van G, Literaire Tijdschrift. Wat kan je heel kort zeggen wat je daar precies in schrijft?
Wel, in dat stuk heb ik... nu net het midden willen houden tussen een beetje filosofische achtergrond en anekdote, biografie. En ik heb eigenlijk gewoon het verhaal verteld, wat ik daar straks even verteld heb, toen je het me vroeg, over dat laatste lessemester, hoe dat zo gekomen is en wat er allemaal rondhing. En daarvan heb ik dan gebruik gemaakt om... te schetsen wat volgens mij dan echt origineel en belangrijk was aan de manier waarop zij met de Tao omging. Wat niet vanuit een academische, wetenschappelijke, sinologische belangstelling geïnspireerd was, maar echt helemaal in de lijn van haar essayistiek lag. En dus bedoeld was om te tonen op welke manier de Tao voor ons vandaag relevant kan zijn, voor ons eigen leven.
Ja.
Zoals het voor haar eigen leven kennelijk belangrijk was. En samenging met de beoefening van praktijk. Dus dat is ook een van die centrale dingen die dat denken, dat traditionele denken uit China en Japan bijvoorbeeld, onderscheidt van de filosofie bij ons. Wanneer wij het nu over het lichaam hebben, en er wordt over bijna niks meer gesproken en geschreven dan over het lichaam, ook in onze filosofie, maar dan schrijven wij daarover. Dan
doen
hebben
we
wij
daar
daarover,
niks mee.
Maar we zijn niet bezig en we gaan niet uit van de gedachte dat...
Dan heb je het over tai chi en zo.
Al die meditatieve praktijken die verondersteld worden werkelijk je denken te richten.
Ja. Wietse Marivoet, wat betekent... Patricia, de martelaren vandaag nog voor jou? Zijn er momenten dat je nog teruggrijpt naar haar werk, dat je aan haar denkt? Geen idee.
Haar boeken staan in mijn boekenkast. Ik heb ze bijna allemaal gelezen. Ik ben ook bevriend met iemand die haar heel goed gekend heeft en die nog vaak over haar vertelt. Ze komt ook gewoon vaak ter sprake. Onlangs vertelde Anna-Theresa de Keersmaker in een interview over wat Patricia de Martelaar voor haar betekend heeft. Dus het is een naam die wel geregeld terugkeert.
Ja. Louis de Courtier, jij bent nog heel erg bezig met filosofie ook, in hoe jij met je werk omgaat. Dat project nu ook in de Sierra Nevada, daar komt filosofie niet alleen om de hoek kijken. Het zit er gewoon helemaal in. Maar daarover hebben we het zo meteen. Eerst even wat muziek. Brett Meldo met, Johann Sebastian Bach. Fragment uit Das Wohl Temperierte Klavier. En blijkbaar, dat vertelt Paul Courtois mij hier, was Patricia de Martelaar ook helemaal weg van piano. En Glenn Gould in het bijzonder.
Ja, Patricia was zelf een zeer begaafde pianiste. Op een gegeven moment heeft zij kennelijk de keuze moeten maken tussen... de universiteit en het conservatorium. Zij heeft dan nog tijdens haar middelbare studies nog haar eerste prijs, notenleer trouwens, nog afgewerkt aan het conservatorium in Brussel. Maar dan is ze dus kennelijk dan toch niet voor de piano, voor de echte...
Je hebt nooit verder. Het genoegen gehad om haar te horen spelen.
Ik heb haar jammer genoeg dus niet kunnen horen spelen.
Nee, je hebt haar wel kunnen horen praten, net als Wietse Marivoet en Louis de Cordier. Wietse, jij zei net tijdens de muziek ook dat je je nog echt letterlijk kan herhalen een aantal... dat je nog kan herinneren wat ze zei in de colleges, dat je het gewoon kan reproduceren wat ze gezegd heeft. Ga je gang.
Ja, ik was natuurlijk heel jong en zij heeft mijn referentiekader wel heel sterk bepaald. Via haar heb ik kennis gemaakt met Darwin bijvoorbeeld, met het amorele universum van Nietzsche, met het structuralisme. Ja, en dat zit er ingepakt ondertussen.
Ja. Duidelijk een heel sterke indruk gemaakt. Hè? Louis de Cordier, we gaan even helemaal ergens anders naartoe. Naar de Sierra Nevada, zuiden van Spanje is dat. Hè? Ver weg van alles en iedereen, zou je bijna kunnen zeggen. Waar zit je daar ergens, Louis de Cordier? Precies. Hoe ver van de bewoonde wereld?
Beetje gesandwiched tussen Almeria, waar ongeveer de grootste sterren staan van de wereld, letterlijk. Ja. Die voorzien Europa van bijna 85% van alle groenten in de wintermaan. En links daarvan Granada, zo'n hele historische stad. En daartussen zit er een streek, een omsloten bergstreek, die ze de Alpujarras noemen. Een hele historisch gebied ook, waar de Moren zich teruggetrokken hebben na de val van Granada. En in dat gebied heb ik de bibliotheek gerealiseerd.
Ja, en waarom moest het daar?
Heel specifiek, het is een heel, zou ik zeggen, omsloten gebied, waar er heel veel water is. Heel zuidelijk, er is een heel goede, zou ik zeggen, atmosfeer. Heel veel alternatieve projecten die daar gerealiseerd worden. Het is heel ver verwijderd van alle soorten van vulkanen en nucleaire centrales en zo. Het is eigenlijk een heel zou ik zeggen, duurzaam gebied.
Ja.
Ja. Zeker als men vanuit de lange termijn denken zo naar de toekomst kijkt.
Ja, want dat is eigenlijk wat je doet ook met dit kunstproject. Of mag ik het geen kunstproject noemen?
Ja, zeker. Het is een soort van totaal kunstproject, zo beschouw ik. Het is ook een soort van filosofie in actie. Het is heel veel dingen samen.
Ja, ja. Want wacht, jij kan het natuurlijk beter uitleggen dan ik, maar je hebt dus, je zei dat net al, je bent 10 jaar geleden ongeveer begonnen met die bibliotheek daar aan te leggen, onder de grond, een betonnen constructie. Ja. Niet alleen boeken, maar ook zaden initieel die je verzamelt voor de toekomst.
Ja, voor de toekomst en ook voor hetgeen van de... Die zaden, dat is eigenlijk zeer actieve zaden. Dus om de 5 jaar moeten al die zaden eigenlijk gebruikt worden, geplant worden. Ja, dat is een contrast tot bijvoorbeeld de zaadbank in Noorwegen, waar ze letterlijk ingevroren zijn voor honderden jaar. Ja. En de boeken daarentegen, ja, dat is echt eerder voor lange termijn. Ja, die zijn ook allemaal vacuümverpakt en zo. Maar het heeft ook een heel sterk luik naar vandaag toe. We zijn bezig met de ontwikkeling van een databank waardoor iedereen de boeken kan raadplegen en zo.
Dus digitaal kan ook. Het moet niet allemaal dat boek zijn waar we kunnen inbladeren.
Juist. Dus ik beschouw die bibliotheca zelf als de hardware. En dan de software is eerder alles wat er rond gebeurt. Ook heel veel sociale projecten, zo ecologische coöperatieven.
Ja, want het is begonnen met jou en het idee van de Bibliotheca del Sol. Maar je hebt heel wat alternatieve mensen aangetrokken waarmee je nu een soort van community vormt bijna.
Ja, die community die bestond daar al. Dus ik heb mij er gewoon aan geënt.
Je hebt je kar eraan gehangen.
Ja, de kar eraan gehangen. En het project werkt wel als een soort van katalysator, lokaal gezien. Dus het is een bibliotheek, maar het stimuleert en het communiceert met andere projecten die zich daar al bevonden.
Ja, want jij woont daar ook, denk ik, ondertussen.
Ja, ondertussen al 8 jaar.
Dat zie ik aan je gelaatskleur. Je hebt zo'n mooi bruin kleurtje om jaloers op te zijn.
Ja.
maar je leeft daar compleet autark, hè? Ik bedoel, je off the grid heet dat
ja,
dan
off,
ook.
Off the grid, ja. Ja.
Dus het is veel meer dan daar gewoon gaan wonen. De natuur speelt in jouw werk sowieso altijd een grote rol. Nu ben je er helemaal in ondergedompeld.
Ja, ja, ja.
Wat wil je eigenlijk precies doen?
Dat is een hele grote vraag. Ja. Maar ik probeer zelf altijd te focussen op dagelijks en het praktische. Ook bijvoorbeeld naar het off-grid leven. Dat is eerder uit een noodzaak daar. Want er is geen water, er is geen elektriciteitsnetwerk. Dus je moet het allemaal zelf gaan genereren.
Dus eerder een noodzaak dan iets anders, ja. Dat off the grid. En wat wil je, de vraag was eigenlijk van wat wil je precies doen met het hele project?
Op een groter niveau, het idee van de Bibliotheca del Sol is om een soort van geheugen te zijn, een soort van observator. Ja, met die manier maak ik ook een link naar Patricia de Martelaar, die idee van observeren van leven en dood, wat dan voor mij dan persoonlijk weer heel veel te maken heeft met bewustzijn en bewustzijnsverruiming. Dus ook het idee van kennis van het verleden geeft weer een soort van dat duwt door naar de toekomst toe. En op die manier probeer ik met dat project een soort vorm van, zou ik zeggen, veranderingsbeweging op poot te zetten.
Ja, ook als je het hebt over observeren, ook het observeren van jezelf misschien.
Zelfobservatie, ja. Maar ook de observatie, dat kan mij persoonlijk zijn, maar ook een ganse cultuur, een ganse beschaving. Want onze beschaving is een, de westerse geïndustrialiseerde beschaving is een beschaving. Maar er zijn ook nog meerdere beschavingen voor ons geweest, zoals de Romeinen en de Egyptenaren en zo. En beschavingen ook onder levenspatroon, van geboorte tot en met dood. En vernieuwing nadien. Ja. En daar draait bij mij ook om op een filosofisch niveau naar de bibliotheek dan toe.
Ja, want je zit daar niet omdat je denkt van ja, hier is het binnenkort toch afgelopen. Er is hier te veel vervuiling. We moeten een alternatief vinden als antwoord. Dus daar zitten we misschien voorlopig nog wat veiliger. En kunnen we denken aan hoe we een antwoord kunnen geven op...
Ja, maar daar stellen de problemen zich ook. Want er is ook heel veel, zou ik zeggen, verwoestijning. Zuid-Spanje heeft ook heel veel last van droogte en zo. Dus het is, ik denk, het project probeert een soort van katalysator te zijn voor verandering. En met het idee dat er een soort van dialoog ontstaat en reflectie over al die thema's. En daar proberen constant... Ja, naar terug te verwijzen, zoals bijenprojecten, naar biodiversiteit, wat dat is zelf misschien een groter probleem is dan klimaat. En natuurlijk klimaat zelf en andere problematieken, zoals energie en economie en zo. Ja,
nodigen jullie dan, want jullie, ik zeg jullie, want het is een project dat je als collectief maakt. Ja, niet langer onder de naam van Louis de Cordier, maar Cosco.
Ja, het is een holistisch project. Ja. Ja.
En nodigen jullie dan mensen uit, ook kinder, om deel te nemen aan allerlei projecten? Of hoe zie je dat dan als je zegt het is een dialoog?
Wel ja, we hebben een soort van artist residency programma. Er zijn al verschillende kunstenaars geweest. We hebben ook schrijvers uitgenodigd, waaronder Maarten Engels, die in het boek een tekst geschreven heeft.
Ja, een mooi boek dat uit is bij Ludion en dat zaterdag voorgesteld wordt in de kunstboekhandel Copyright in Gent. Ja, Maarten Engels, die is bij jullie op bezoek gekomen.
Ja, hij is bij ons op bezoek gekomen en heeft daar een geruime tijd gelogeerd. In de Refugio, dat is een gebouw naast de bibliotheca, ook op 2000 meter hoogte. En daar heeft hij de tekst geschreven. We hebben ook nu in de zomer, zijn ook bezig met een soort vorm van zen-retreats. Dus om terug te koppelen naar
het Taoïsme.
Ja, omdat je daar het element natuur, stilte... En
de
rust,
zee ook. De zee. Vanuit de grot waar de bibliotheek in gebouwd is, denk ik, vanuit de ingang of uitgang, het hangt er vanaf van aan welke kant je staat, kan je de zee zien?
Juist, ja. Van op 2000 meter hoogte kijkt over tussengebergte, de Contravesa, en dan kijkt men rechtstreeks uit op de Middellandse Zee.
Dus je kan de schepen voorbij zien varen.
Juist.
Met containers van Costco opgeladen.
De globalisering.
Ja, de globalisering ten top. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik van oké, je zit ergens in de Sierra Nevada, weg van alles, off the grid. Maar jullie organiseren een aantal workshops, misschien zelfs ook. Je nodigt wat mensen uit om daar een residentie te komen houden. Wil je niet liefst van al dat iedereen daar gewoon wegblijft?
Helemaal niet. Ja, ik wil natuurlijk geen massatoerisme aantrekken, maar de streek is zo ruw en onherbergzaam dat het al uit een bepaald hout moet gesneden zijn om daar eigenlijk te willen blijven. Ja.
De filosofie, ik zei het daar straks voor we naar Brett Meldow luisterden, dat eigenlijk helemaal in jouw werk ook vervat zit, ook hier nu weer. Je zei het net al met die zen en zo, maar in dat boek, dat mooie boekje met foto's van de plek waar je zit en de grot. De grot zeg ik nu al, de bibliotheek, maar het is eigenlijk een grot. Zit ook aan het einde de allegorie van de grot van Plato nog eens mooi uitgelegd. Kan je dat in een paar woorden voor onze luisteraars die niet meteen weten waar dat aan refereert, even duidelijk maken wat dat betekent ook voor jou?
Ja, de grot van Plato is voor mij van de belangrijkste filosofische werken. Omdat het zo, het is al zoveel duizend jaar oud, geschreven door Plato. Het gaat eigenlijk over, in een notendop, een aantal mensen in de grot zitten. En dan de realiteit die via de grot binnenkomt en op de wand eigenlijk geprojecteerd was als een soort van schaduw. Het gaat eigenlijk over inderdaad het gevoel van... realiteit, niet-realiteit, observatie. En dan het idee dat we dat dan uiteindelijk naar het einde toe, het naar buiten gaan. Om dan in de ware realiteit in contact te komen. Waar we dan ook terug connecteren aan het idee van de Tao en zo.
En de vraag is dan van wat is echt?
Ja, Ja, ik denk
wat is de waarheid?
En waar we verblind worden ook door de zon.
Door de zon.
Buiten de grot.
Ja. En dat we, het moment aan, van aanpassing aan de zon. En ook eenmaal dat je daar buiten komt...
Is het moeilijker om terug binnen te gaan?
Ja, hè? En ook de verhouding dan ten opzichte van de mensen die er nog in zitten, die dat helemaal niet willen weten. En die zouden te lijf gaan. Ja. Dus gans die... Ja, die problematiek daar rond.
Ja, hoeveel tijd breng jij door in de bibliotheek, in de grot?
Vaak ga ik naar boven, omdat er wel af en toe bezoek komt. En dan, maar meestal niet zo lang. Ik heb wel al een paar keer daarin zelf gemediteerd. Vooral omdat het een hele stille ruimte is. En,
Hoe is het voor jou om een paar dagen nu in de bewoonde wereld te zijn en hier te komen vertellen over je project daar? Is dat aanpassen ook?
Ja, zeker. Maar ik kom meestal ook met de wagen, dus ik heb wel zo'n 2500 kilometer aan aanpassing. Ja. Ja.
Waar gaat het op den duur naartoe met dit project? Hoeveel boeken heb je al? Hoe lang wil je doorgaan?
Ik wil zelf heel lang doorgaan. Het is een levensproject en ik probeer alles te doen om het te laten kunnen... doorgaan naar een verre toekomst toe. Het gebouw zelf staat er met een levenstermijn van minimum 5000 jaar. Er zit geen metaal in. Het is allemaal met glasvezel gemaakt en zo, de wapening. Maar de inhoud zelf, dan proberen we op een heel intelligente manier zo duurzaam mogelijk te maken. Dus door integratie in het lokale netwerk van mensen... Ja.
Ja, het is een tijdscapsule en zo heet ook de film, die time capsule, die gemaakt is. Over waar je daar zit. Het is een heel erg zen stukje film, vind ik ook, uiteindelijk.
Thank you.
Toet Stielemans met 18th Century Ballroom. We hadden het in het begin van de uitzending al kort over Ivo Dimtsev. Die kwam hier een paar weken geleden trouwens ook al te sprake toen we het Performance Festival Performatic voorgesteld hebben met Kathleen van Langendonk van het Kai Theater. Zijn naam is toen gewoon gevallen in een opsomming. We hebben er verder niet echt bij stilgestaan. Dat is nu anders met Wietse Marivoet. Jij wil hem uitgebreid aan ons voorstellen. Je zei daar straks al, het is bij wijze van vooruitblik op een voorstelling die hij, een performance die hij in Kanaal brengt, ter afsluiting van Performatic. Hè. Je zei al dat het een beetje een raar figuur is, die Ivo Dimtsev. Maar hij poedert zich wit, zei je ook al af en toe. Draagt alleen een slip.
Van parels.
Ja, van parels dan nog.
En stiletto's.
En stiletto's.
Hij heeft in het verleden ook al vreemde dingen gedaan, als bloed bij zichzelf aftappen op het podium en het dan opdrinken of per opbod verkopen.
Aan het publiek dat in de zaal zit.
Aan het publiek dat in de zaal zit.
Hoe heb jij hem leren kennen?
Ik heb een voorstelling gezien van hem in de Kai Studios, waar hij objecten van Frans West in een voorstelling gebruikte. Mm. Frans West, die toen een hippe Oostenrijkse kunstenaar was, die ondertussen overleden is, en die zijn werk aan Ivo Dimtsev toevertrouwde om er iets mee te doen.
Ja, en dat deed hij dan daarmee. Wat deed hij dan precies? Dat bloed aftappen, was dat daarmee? Nee.
Dat was iets dat ook dat in die voorstelling zat. Hij heeft dat een paar keer gedaan.
Ja, maar dat is blijven hangen bij jou, duidelijk.
Ik denk dat dat bij iedereen is blijven hangen die een voorstelling van hem gezien heeft.
Ja, hij is duidelijk ook iemand die graag choqueert.
Ja, bijvoorbeeld, hij heeft een voorstelling die Operville heet en die aangekondigd werd als Dimtsev doet opera. Wat doet hij daarin? Hij brengt een geschoolde operazanger op het podium en hij laat die loeien als een koe. Qua provocatie kan zoiets wel tellen, denk ik.
Ja, maar hij komt ermee weg en hij trekt volle zalen.
Hij trekt volle zalen, hij oogst ook veel lof bij critici. Niet altijd, maar doorgaans wordt er wel enthousiast gereageerd op het werk van Ivo Dimtsev. Momenteel heb ik het gevoel dat hij het over een andere boeg aan het gooien is.
Oh ja. Dus we mogen ons niet verwachten aan iets heel spectaculairs ter afsluiting van Performatic.
Nee, hij kiest nu voor een vrij minimalistische setting. In september vorig jaar heeft hij meegedaan aan de talentenjacht X-Factor UK, waar hij een experimenteel popnummer bracht dat helemaal niet past in het concept van het programma.
Nou ja, alles kan daar toch wel?
Wellicht wel. Het publiek onthaalde hem op boegeroep, keek verbouwereerd, gechoqueerd. Hij was ook weer half naakt, had een ubergay kapsel, had een bijzonder homoerotische choreografie. De andere helft van de zaal was ook heel enthousiast. En Robbie Williams, een van de juryleden, zei dat Ivo Dimtsev begrepen heeft wat de essentie van entertainment is.
Ja, je bent ervoor of je bent er tegen. En any publicity is good publicity?
Wellicht wel, ja. Ivo Dimtsev kan heel goed zingen. En onlangs heeft hij ontdekt dat hij ook popnummers kan schrijven. De voorbije jaren heeft hij al vaak geïmproviseerd tijdens concerten. En dan valt zijn stemgebruik op dat even imposant is als zijn verschijning. Hij kan zowel heel hoog zingen als ongekende diepte aangaan, alsof hij kokhalzend uit de hel komt.
Ja, dus hij stond daar wel op zijn plek eigenlijk, op zo'n podium waar hij zijn stem kon gebruiken bij de X-Factor.
Absoluut.
Ja, maar wat gaat hij nu doen, Wietse?
Hij brengt nu een selfie-concert, dus hij staat alleen op het podium en hij zingt. Begeleidt zichzelf op synthesizer, maar enkel zolang er ook toeschouwers zijn die op het podium komen om met hem een selfie te nemen. Als de toeloop stopt, dan stopt hij met zingen. Dus bij wijze van spreken kan het zeer snel gedaan zijn.
Ja, dus dat interactieve zit er eigenlijk ook altijd in, of toch heel vaak in zijn voorstellingen?
Dat zit er ook heel vaak in. Dus in die zin is het weer een verlenging van dingen waarmee hij al bezig was.
Ja.
Tijdens voorbije voorstellingen liet hij de tekst leveren door het publiek, live in de zaal. Bijvoorbeeld, mensen werden uitgenodigd om tekst live in te tikken op geprepareerde laptops. En die tekst begon hij dan te zingen. Die kwam bij hem terecht via een koptelefoon. In een andere voorstelling werd het publiek in de theaterzaal uitgenodigd om de smartphone boven te halen en op de Facebookpagina van Ivo Dimtsev, zelfpromotie natuurlijk, comments in te tikken die dan ook werden ingezet als tekst van de voorstelling.
Heb je hem al persoonlijk ontmoet?
Ik heb nog nooit een gesprek met hem gevoerd.
Maar zou je dat willen?
Ik ben een beetje bang van hem.
Je meent het.
Hij is toch een vrij intimiderende verschijning, ja. Maar hij lijkt me ook heel lief tegelijkertijd. Onder die stoere pose zit wellicht ook iemand die hunkert naar liefde. Of dat blijkt toch ook uit de nummers die hij nu brengt. Die soms heel cynisch, deconstruvict, ik kom er niet uit.
Dus het is een moeilijke.
Maar die ook heel gevoelig zijn.
Ja, want als ik jou zo bezig hoor, en, dan denk ik van, je hebt duidelijk wel een paar vragen die je hem wilt stellen of zou willen stellen.
Het is iemand die heel goed kan doseren en die een soort metatheater brengt dat tegelijkertijd ook over de grote thema's in de kunst gaat. Liefde, dood, erotiek, transgressie. En dit is dan het selfieconcert. Is iets heel simpel waarin hij eigenlijk het gegeven concert stript tot zijn essentie. Mm. Waar artiesten hun fans uitnodigen om een paar honderd euro extra neer te tellen bovenop het al dure concertticket, om hen te ontmoeten in een meet and greet of om op het podium te mogen komen tijdens de voorstelling.
Doet hij het gratis voor niks?
Hij keert het gewoon volledig om. Ja. En het is ook verplicht.
Want anders stopt het.
Dan stopt het. Ja.
En dan zitten we eigenlijk ook weer een beetje bij de filosofie. Hè? Als ik hoor hoe jij zijn werk omschrijft.
Ja, het is iemand die nadenkt over wat theater is en die ook een reflectie geeft op wat theater kan zijn. Maar het is niet louter dat.
Nee, maar jij zit wel op de eerste rij nu, zaterdag om 10 uur is het pas. Het is de afsluiting van Performatic.
Het is de afsluiter. Ja, en ik zal daar met mijn primitieve gsm zitten.
Je kan misschien een paar keer teruggaan voor een selfie. Dan blijft het maar doorgaan. Zou ik proberen als ik jou was. In ieder geval, dankjewel Wietse Marivoet om Ivo Dimchev en zijn selfieconcert van u zaterdag even te komen voorstellen. En de man aan zich aan ons te presenteren. Het is in Kanaal te doen, die afsluiter. En daarna is het feest, nee?
Daarna is het feest in
voilà,
het kaartheater.
Kijk, bereid u voor op een bijzondere ervaring sowieso. Nu zaterdag wordt ook jouw boek, Louis de Cordier, voorgesteld. Bibliotheca del Sol in copyright in Gent. Gebeurt er iets speciaals, iets bijzonders bij de voorstelling van het boek?
Ja, de schrijver Maarten Engels zal ook aanwezig zijn. We gaan wat teksten voorlezen en er komt ook wel een taalk en een gesprek. En ik signeer daar ook de boeken, dus iedereen is welkom.
Ja, iedereen is welkom en dat is om 6 uur, dacht ik al.
Ja.
Zaterdag. In Gent, hartje Gent. Toch nog even zeggen ook dat we in het kader van Meer Vrouw op Straat, een oproep van Sophie Lemaire, ik zie Wietse zijn wenkbrauwen fronsen, je weet niet waar het over gaat, shame on you. Nee, we hebben een oproep, Sophie Lemaire had een oproep geplaatst, Meer Vrouw op Straat. Ze had vastgesteld dat alle straatnamen, of de meeste straatnamen, de naam van een man dragen. En daar moet dringend wat verandering in komen. En wij hebben als Clara ons als één vrouw achter Patricia de Martelare gezet. Als een dame die absoluut een straat moet krijgen die naar haar vernoemd wordt. Voor de rest hebben we dat niet in de hand, Paul Courtois. Dus anderen moeten daarover beslissen. Maar jij bent het er helemaal mee eens.
Ja, absoluut.
Goed. Ik wens jou, Paul Courtois, een mooie herdenking. Volgende maandag in Leuven is dat. Je gaat daar waarschijnlijk ook iets zeggen.
Ja.
Een stuk uit je tekst lezen misschien.
Inderdaad. Er zijn een aantal lezingen, korte lezingen. Daar is ook een panel. Wat een aantal mensen die Patricia gekend hebben. En een aantal jonge schrijvers en schrijfsters bij elkaar brengt. En daar is een muzikaal intermezzo voorzien op de piano.
Ja, dus we weten nu
Patricia
waarom.
Echt
graag zou gehad hebben, ja. En ik hoop, Paul Courtois, ook dat uiteindelijk dat jullie toch een uitgeverij kunnen overtuigen van de noodzaak om het werk van Patricia de Martelare opnieuw uit te geven. Het themanummer van literair tijdschrift G is trouwens te verkrijgen op hun site, dus even daar gaan kijken. Morgen is vrijdag terug, het is vrijdag, maar het programma Vrijdag is ook terug van weg geweest en voortaan is dat met Annemie Peters. Fijne avond nog u thuis en ook heren hier aan tafel, heel erg bedankt voor jullie bijdrage.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.